BA0D, hallo, BA0Delta, Lima Omskar voor het Nederlandstalig amateursatelliet net van Val van 0 Delta Lima Omskar.
B1RG.
Goedemorgen, Bertus. Frans, wie nog meer?
Nee.
Beperkte groep, maar dat kan. Bertus, vertel, keihard, hallo. Ja, van gehoord. En ook van de, de toestanden eromheen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Frans Stan, RG, hallo.
Ja, goedenavond, Nico Bertus. Iedereen die meeluistert. Nee, helaas, deze week geen tijd gehad en geen kans gezien om leuke dingen te doen op dit gebied. Zelfs niet aan het rijden geweest voor ionosfeermetingen. Helaas. Ik ben wel aan het voorbereiden weer voor mijn verhaaltje in Astron. Hè. De continuing story van M31, wat ik daar aan waargenomen heb, probeer ik nou verder te verwerken via Excel. Oh, dat is toch een hele klus hoor. Ik kan net zo goed gaan scripten, maar ja, dat probeer ik nog net te voorkomen. En het blijkt toch ook te gaan. Voor de rest ga ik lekker meeluisteren, Nico. P0DLO satelliet net, P1RG.
Ja, van P0DLO ken het. Het gedoe van heel veel handwerk, waar je denkt af en toe van, hé, dat zou toch ook anderen kunnen, hè? Zoals in die voorgaande weken met die rekenerij om uit te dokteren wanneer een satelliet gaat verbranden in de atmosfeer. Daar heb ik nou een paar modellen voor draaien, maar dat is een gigantisch hoop werk af en toe. Maar wel leuk. Goed, nou ja. Oké, nog even kijken of er nog anderen bij komen bij Arnold Eerlof.
P1NSS, goedavond.
Kijk, André, wie nog meer? Nee, even kijken dan in Tilburg aan LZ, Eerlof.
Ja, ik ga er met je voor net even gaan halen. Maar ja, ik ben van de week een beetje op het filmpje geweest in de spullen. Dus het was niet zo ongeveer om te proberen te gaan. Ja, de RFM gaat leuk. Ja, weet ik, heb het niet steeds gegeven. Dus dan kan ik één stuk of niet hebben, dan geloof ik. Dus daar kan ik dus nog niet op. Wel volgen. Ik ben een beetje mee DDR-satellieten bezig geweest om te kijken of het me wou lukken. Zodat ik die kon blijven volgen, de up en down op elkaar kon blijven houden. Dan lijkt het er bijna op dat ik die gelijk oploopt. Hè. Dat als ik hier aan de tunnel draai, dat ik dat ze niet gelijk met elkaar meelopen. Dus dan moet ik even uitzoeken of dat er inderdaad zo is. Of dat ik het nog niet genoeg ervaring in heb. Dat kan ook, hè. Ik heb hier kleine hulpmiddeltje, een ding dat niet. En dan kan ik dus een piepsignaal in de lucht zetten. Nou, ik moet goed op afregelen met mijn ontvangst. Of de zendfrequentie op de ontvangstfrequentie zetten. En dan draaien en iets. Dan moet het gewoon helemaal over de hele stad, niet over de hele band moeten lopen. Dus dan verwacht dat er inderdaad op zo is. Dat is mijn hoofd niet verwacht. Dus ik ben in ieder geval wel even bezig geweest. Ik heb niet echt verbindingen gemaakt. Ik ben niet degene die dat wil. Ik wil niet zo van, ik heb verbinding met die en verbinding met die. Ik wil techniek aan de gang hebben. Dat is mijn ding eigenlijk. Hè. Kijk, dat is technisch allemaal weer. Ik heb in ieder geval wel weer wat gedaan deze week, Nico. Dus we gaan even terug. BA0DLO, ik weet niet wat.
Ja, heel leuk. Oké, van BA0DLO. Prima, ja, dat is een bekende beginnersprobleempjes inderdaad. Even alles uitdokteren en kijken of het lekker werkt. Wat betreft die dopplercorrecties en zo, ja, daar heb je inderdaad te maken met enkele effecten. Je moet er natuurlijk rekening mee houden dat het spul inverteert, hè. Dus dat je op de uplink juist andersom moet gaan afstemmen dan op de downlink en zo. Hè? Dat de zaak ondersteboven werkt, zou ik maar zeggen. Maar het tweede is ook, en daar had je dan misschien nog probleempjes mee, dat de dopplerverschuiving op 70 centimeter natuurlijk drie keer zo groot is als op 2 meter. Hè? Dus je moet op 70 veel harder draaien om hem goed te houden, ook je uplink dus. Om de downlink goed te krijgen of omgekeerd. Hè. De uplink op 2 meter minder snel variëren dan de downlink op 70. Nou ja, dat soort effecten, hè, daar krijg je allemaal mee te maken. Dus dat is inderdaad flink oefenen om dat onder controle te houden. En dan zul je zien dat je het heel druk krijgt. Hè. Je moet je uplink frequentie in de gaten houden, downlink frequentie ook. Antenne in de goede richting houden. Ook nog even opschrijven met wie je verbinding maakt. Kortom, je hebt maar 4 of 5, misschien soms 6 handen nodig. Dus ja, dan heb je het even druk in je eentje. Zo gaat dat met die dingen. Maar je kunt natuurlijk sommige zaken automatiseren. Je kunt natuurlijk de antennetrekking tegenwoordig makkelijk met de computer laten regelen. Dat die automatisch in de goede richting gaat. En dan ook je dopplershift eventueel met de computer laten afstemmen. Als dat met de juiste interfaces naar jouw set goed past, dan werkt dat tegenwoordig ook netjes. Dus dan heb je het daar al veel minder druk mee. Maar het is juist de sport om dat met de hand te doen inderdaad. Zeker in het begin moet je dat wel een keer gedaan hebben, denk ik altijd. Om in ieder geval te weten wat het is. Hartstikke mooi. Goed, even kijken of er nog anderen komen. PNL deel nog? Nee, oké. Dan gaan we maar meteen even kijken naar het stille Zuidzee. En dan zijn we weer kwijt. Dus nadat hij losgekoppeld is van de Space Station, ja, dan wordt normalerwijs zo'n progress meteen naar beneden gehaald. Maar nu gaat hij eventjes nog een omweggetje maken, zeg maar, naar eerst even iets hoger, 500 kilometer. Daar zet hij die Cibis, oftewel RS-39, in zijn baan, bijna cirkelvormige baan moet dat worden. En dan vertrekt hij alsnog naar beneden toe. Dus die actie is al op hele korte termijn te verwachten. De 25e 's morgens vroeg onze tijd. Nou, dat betekent dat we hem dus op de 25e moeten kunnen gaan ontvangen. De Russische grondstations die vragen om hulp bij de ontvangst van de eerste signalen van het RS-39, zoals hij dan gaat heten. Want ja, de eerste omloop is hij buiten het bereik van Rusland. En dan hopen ze dus via andere stations de eerste telemetriegegevens al te kunnen ontvangen. De downlink met twee CW-bakens in de 70 centimeter band, 435-315 en 435-215. Moet iedereen makkelijk kunnen ontvangen. En dan zijn de telemetriegegevens ook al gepubliceerd. Dus die kun je ook al vinden op internet. En dan gaat hij dus allerlei metingen doen aan onweerverschijnselen, althans de ontladingen daarbij, de bliksemontladingen die naar boven toe gaan, de sprites, blue jets en dergelijke, maar ook de röntgen- en gammastraling burst die daarbij ontstaan in de hoge atmosfeer en in de ionosfeer. En daar gaat hij van bovenaf allemaal meten en detecteren met allerlei apparatuur. Er zit dus ook radioapparatuur in die het frequentiebereik 26 tot 48 MHz kan ontvangen. Om daar te kijken wat propagatie-effecten doen en zo. Maar verder een detector die in het VLF-gebied de zaak ontvangt van 100 Hz tot 40 kHz. Om daar dus de bliksemontladingen op te kunnen pikken. Een camera die foto's maakt van bliksemontladingen aan de bovenkant van onweren en zo. En een hele serie dingen daaromheen aan detectoren, apparatuur, wetenschappelijk spul. En dat wordt dan allemaal via telemetrie naar beneden gestuurd. En dat kunnen wij zelf dan mee ontvangen en die telemetrie zelf ook gaan bekijken. Dus dat belooft wat. En dat is voor het eerst dat op deze manier een satelliet gelanceerd wordt. Je zou denken, daar zouden we eigenlijk vaker gebruik van moeten kunnen maken van dit soort dingen. Want zo'n progress, ja, die wordt natuurlijk regelmatig gelanceerd. En als je daar kunt meeliften, is dat natuurlijk wel een leuke mogelijkheid. Dus, binnen enkele dagen, een nieuwe satelliet erbij. Een Russische Radio Sputnik. Met allerlei leuke dingen die we kunnen meekijken en ook van kunnen profiteren. Verder gaat het natuurlijk allemaal over microsats de laatste tijd. Ik bedoel CubeSats dus. Nanosat heette die dingen dan eigenlijk in de grote categorieën. En die CubeSats, dat is echt de toekomst. Er wordt van alles aan gedaan. Natuurlijk ook veel op universiteiten en dergelijke. Maar ook steeds meer amateurgroeperingen beginnen te snappen dat het eigenlijk toch het slimste is in die richting iets te gaan doen. Je ziet het in Engeland al met FunCube en de UCube en zo. Maar ook in andere landen wordt steeds meer met CubeSats gewerkt. En ja, dan wil je natuurlijk ook die dingen wat moderner uitrusten met meer mogelijkheden. Daarom wordt er gewerkt aan uitklapbare zonnepanelen. Zodat je ook op zo'n kleine satelliet uiteindelijk toch grote zonnepanelen kunt krijgen. Waar je veel energie uit kunt trekken voor grotere zenders en meer experimenten aan boord. Ook al is het dan maar een kleine satelliet. En ook wordt er gewerkt aan voortstuwingsmogelijkheden, kleine motortjes aan CubeSats, om zo'n ding uiteindelijk toch zelf naar een hogere baan te kunnen manoeuvreren. Want ze worden meestal in een vrij lage baan afgeleverd, met grote hoeveelheden zelfs. Maar het is handig om daar zelf ook iets mee te kunnen, dus daar lopen allerlei experimenten mee. Maar intussen wordt er dus verder gewerkt in België, bijvoorbeeld in de Universiteit van Luik. Is al een tijdje gewerkt aan de Oefti 1. En de CubeSat die D-Star moet gaan doen. Daar zijn ze een heel eind mee. Maar ze waren niet op tijd voor de lancering nu in begin februari. Dus daarom plannen ze nu de lancering eind dit jaar, eind 2012. Ze zijn volop bezig met de standregeling van het ding, met magneten en zo. Voedingssystemen, antennes, antenne-uitklapmechanismen was nog een probleempje mee en zo, dat moeten ze nog bekijken. Een deel van de communicatieapparatuur was nog niet helemaal goed bij testen, dat gaan ze nog verbeteren. De boordcomputer is zo'n beetje klaar wat de ontwikkeling betreft. Thermisch moest er nog wat veranderd worden. Nou ja, allerlei zaken worden nog mee gespeeld. Het grondstation is al wel klaar en nou, ze hopen hem dus eind dit jaar de ruimte in te kunnen krijgen. In Japan wordt weer gewerkt aan de CubeSat. ITF-1, ook wel Yui genoemd, die op zo'n 400 kilometer bij 350 kilometer, dus een klein beetje elliptische baan, 65 graden elevatie terecht zou moeten komen, hopen ze. Universiteitssatelliet weer. En die gaat ook weer zenden bij 435 MHz. Morsecode. Met een FM-zender 300 milliwatt. En ze denken dat dat ook weer makkelijk te ontvangen moet zijn. Ook binaire data erbij. Die ze dus omzetten in morsecode met een boordcomputer. Komt nog een hoop informatie. Nou ja, op korte termijn dan ook de Spaanse satelliet XatCobeo, die van een universiteit in Spanje komt. Met stralingsdetectie vooral. Die willen vooral dus gaan kijken hoe het zit met de straling in de baan waar die gelanceerd wordt. Om te kijken hoe schadelijk dat nou is voor satellieten. Om een beetje ervaring te krijgen voor toekomstige zaken. Want er komt natuurlijk steeds modernere elektronica in CubeSats. En ja, die zijn vaak toch wel wat gevoeliger voor die straling. Hè? De stralingsgordels, en daar zitten ze dan wel onder de van alle gordels, maar toch, ze krijgen wel wat mee. Zoals al eerder gemeld, iCube 1 van Pakistan is onderweg, wordt daar gewerkt. Die dus ook een FM naar dubbel zijband relaisstation aan boord krijgt. Dus ook weer als amateurstation gewoon het amateursatelliet te gebruiken is. En verder ook 1200 gebouwd PPSK en downlink en zo. Daar krijgen we later nog meer over te horen, maar dan moet ik een downlink op 2 meter en een uplink op 70 centimeter bij komen dan. Verder ook een camera. Verder. Even kijken. Dat is niet zo van belang. Oké, de Chicken Little Contest, oftewel de wedstrijd voor het voorspellen van het verbranden van Ares-1 in de atmosfeer. Nou, die is intussen toch al afgerond, ook al is er nooit een definitief bericht gekomen over wanneer het nou precies gebeurd is. Maar we gaan er toch maar allemaal vanuit dat het rond 7 uur 's morgens op de 4e januari gebeurd is, 7 uur UTC dan. Nou, en daaruit is dan besloten wie dan de winnaars zijn in de verschillende categorieën. Voor scholen en ook voor, zeg maar, voor volwassenen. voor de centamateurs die meegedaan hebben, is dat dan Thomas HB9 SKA geworden. Die tot duidelijk het dichtst bij zat. Dat was, toestand. Heel veel deelnemers zijn er geweest, vooral ook de telemetrieontvangst de laatste dagen en weken voor de verbranding. Het was heel interessant. Heel veel mensen hebben het echt tot het laatste moment geprobeerd iets op te pikken. En de allerlaatste telemetrie werd dus ontvangen ongeveer een uur voordat die verbrandde in de atmosfeer in Japan. Verder is ook bekend inmiddels hoe de berichten allemaal zijn geweest die uitgezonden werden door ARS-1. Want er zaten allerlei mededelingen in verschillende talen in, met daarbij een geheim woord, zeg maar, hè, wat je dan moest ontvangen en dan rapporteren en dan kreeg je een certificaat en zo. Nou, dat was, iedereen kon dat natuurlijk makkelijk ontvangen, gewoon FM-spraak. Maar er was een heleboel talen, er waren ook twee berichten uit Nederland bij trouwens. Eentje in het Nederlands, eentje in het Duits. Want de Duitsers hadden geen bericht kennelijk. En verder ook eentje uit Vlaanderen, ook in het Vlaams dus. Die berichten die zijn ook allemaal nu te vinden op de site van DK3WN. Die heeft ze even allemaal op een rijtje gezet. En ook opnamen daarvan kun je ze ons nog een keer beluisteren. Aerosat-verbindingen. Er is op de 18e een verbinding geweest met de Vrije Technische School in Sint-Niklaas in België. Via ON4SNW. En dat is met André Kuipers geweest in het Space Station. Dat is helemaal geslaagd. Dat was dus de tweede aardesverbinding van André met België. Nog geen met Nederland geweest. Dus dan moeten we nog even kijken wanneer dat anders gaat gebeuren. Nou, de volgende aardesverbinding is gepland op de 24e met Californië. Ook via een telebridge met Californië. Dus nou ja, daar gaan we dan zeker hier niks van horen. Ja, er zijn nog eerdere verbindingen weer geweest. Het begint een beetje te komen. Publicaties over ARIS geweest, presentaties links en rechts. Nou ja, er zit weer een astronaut die gaat trainen voor een amateurlicentie. Alexander Kirsty is van plan in 2014 naar het Space Station te gaan. En die gaat daar dan ook als zendamateur actief worden. Nou, kijk. Ja, SpaceX die is van plan met een grote raket, de Falcon 9, naar het Space Station te lanceren. Met een grote nieuwe module. Maar dat gaat dus nog even uitgesteld worden. De Dragon, ruimtevaartuig, wat dus dan moet gaan koppelen met het Space Station, dat is nog niet helemaal goed. Ze stonden gepland op 7 februari, maar ze hebben nu besloten de lancering toch nog wel even uit te stellen. Ze zijn er nog niet helemaal klaar voor. Het wordt op zijn vroegst eind maart. Dus helaas, maar goed, het is begrijpelijk. Het is allemaal helemaal nieuw. De eerste poging om zo'n lancering te doen. En dat moet natuurlijk helemaal veilig en goed verlopen. En ze hebben wel een paar mooie lanceringen gehad met die Falcon 9. Maar nou komt er ook een nieuwe actie met die Dragon bij. En dat willen ze echt helemaal zeker weten dat het goed gaat. Dus dan maar even uitstappen. Even niks aan te doen. Even kijken. Wat hebben we nog meer voor zaken? Een Columbus module van het Space Station trouwens. Daar wordt geleidelijk toch ook wat apparatuur voorbereid. Er moet dus op korte termijn een nieuwe Kenwood D710 geïnstalleerd worden. En een nieuwe voeding voor de apparatuur, voor de amateurapparatuur. En ook wordt er dus al een tijdje gedacht en gewerkt aan HemTV, een digitaal ATV-systeem, wat in de S-band downlink gaat doen, dus 13 centimeter. En dan kunnen ze bijvoorbeeld bij ARIS-verbindingen dus ook video erbij gaan betrekken. En dan in Finland wordt gewerkt aan de eerste Finse satelliet. En ook dat wordt weer een CubeSat van de Finse universiteit, de Aalto Universiteit. En dus heet die ook Aalto 1. En die wordt inmiddels ontwikkeld. Het duurt nog wel even voor die klaar is. Het eind van het jaar hebben ze pas het preliminary design review, dus dat duurt nog wel even. Maar ze zijn wel wat trots. Volop medewerking van andere universiteiten en bedrijven en zo. Het hoofddoel is een wetenschappelijk experiment, namelijk een Fabry-Perot-spectrometer aan boord brengen. En die moet dan opnamen van de aarde gaan maken in meerdere golflengtegebieden tegelijkertijd. Dus dan krijg je verschillende soorten foto's van de aarde in verschillende frequentiebereiken om zodoende allerlei onderzoek te kunnen gaan doen. Wat ze verder willen gaan proberen is een plasmarem toepassen, een elektrostatische rem, dat is een apart systeem. Ze gaan de satelliet dan rond laten draaien aan het eind van zijn leven om en daarbij dan een hele lange draad uitrollen, van ik geloof iets van 100 meter lang. En die moet dan in de boven ionosfeer waar die dan eigenlijk hangt, moet die dan met interactie met de lading en stromen en dat soort dingen, dan moet die een afremmende werking gaan krijgen. En daardoor moet hij dus de satelliet zodanig afremmen dat hij naar beneden komt. Dat is namelijk een regel die steeds vaker streng toegepast gaat worden. Satellieten die moeten ervoor zorgen dat ze na het einde van hun actieve leven niet langer dan 25 jaar nog in de ruimte blijven. Dat geldt zeker ook voor CubeSats. Dus er wordt steeds meer gewerkt aan systemen om CubeSats af te remmen aan het eind van hun leven. Zodat ze een soort remparachute of andere dingen, dat ze naar beneden toe komen en snel op vergaan in de atmosfeer. Nou, dan gaan ze met deze ook testen. Dus aan het eind van zijn leven gaan ze met die draad werken. En dan gaan ze kijken of dat dan voldoende effect heeft. Een nieuw systeem wat ze daarmee gaan testen. Ja. Cubits hebben we het over gehad. En de ARS. Oké. Dan nog in de ruimte, er zijn twee ruimtevaartuigen naar de maan gestuurd, hè, een tijdje terug. Die zijn daar inmiddels aangekomen. Die draaien daar hun rondjes, Grail A en B. Daar hebben ze een wedstrijdje uitgeschreven onder scholen om daar een echte paar namen aan te geven aan die twee. Nou, die heten nou Ebb en Flow, van een bepaalde school die dat dan verzonnen heeft in Montana. En nou, die twee satellieten die vliegen dus in tandem, dus vlak achter elkaar aan. En meten heel nauwkeurig de onderlinge afstand tussen de twee satellieten terwijl ze laag over het maanoppervlak scheuren. En dan meten ze daarmee het gravitatieveld heel nauwkeurig. En als er kleine beetjes variaties in de gravitatie van de maan zit, dan verandert die afstand tussen die twee satellieten ook een klein beetje. Met de interferometrie kunnen ze dat heel nauwkeurig bepalen. En zodoende wilden ze dus de hele massaverdeling in de maan in kaart brengen. Nou, dat begint nu dus te lopen. Ja. Dan hebben we deze ook. Even kijken. Dan de amateursatellieten nog even kijken. Oscar 7 blijft maar prima werken. Afwisselen, mode A en B. Niks mis mee. Oscar 11 is sinds de 18e 's morgens weer uitgeschakeld. Die zit dus nu weer in een periode van 10 dagen dat hij uit is. Oscar 27 doet het prima, 29 ook, en 50 en 52 ook. Dus 4 satellieten die elke dag gewoon te gebruiken zijn. En Oscar 68 nog steeds alleen telemetrie, Oscar 64 ook. Space Station alleen Packet normale wijze. Als het allemaal goed gaat en verder af en toe een aardse verbindingen. Space Station gaat het verder zo zijn gangetje. De astronauten druk bezig met het hele programma van wetenschappelijke experimenten en wat onderhoudswerk, bekende gebeuren. Ja, zoals vermeld op de 23e vertrekt die Progress, die dan GPSM oftewel RS 39 uit gaat zetten. En die gaat dan ook op de 25e 's morgens verbranden in de atmosfeer. Ook op de 25e moet dan s'avonds laat, eigenlijk de 26e 's morgens, een Progress weer gelanceerd worden. De nieuwe Progress die naar het Space Station gaat en die komt op de 27e, 28e 's morgens, komt die aan bij het Space Station voor de koppeling. En ja, in februari is dat dan een Russische ruimtewandeling, maar dat duurt nog even. Ja, dat zijn zo'n beetje de dingen van deze week. We gaan eens kijken of het een beetje overgekomen is. Van links en rechts, PE1KEH en de groep PNL DLO. Ja, van PNL DLO. Ja, dit moet een 2D plaatje worden. Spectrometer, hoe zeg je dat? En daarmee scannen ze dan en zo. En dan krijg je dus echte foto's, als het goed is. Moet maar eens kijken naar Alto 1 website. Daar hebben ze een filmpje ook, waarbij ze laten zien hoe ze dat denken te laten werken. Kijken, die zich ook kan zien hier. Dit is hem, ja, Alto 1. Dat is een lange, maar dat begint wiki.alto, A-A-L-T-O, .fi. Als je daar eens begint, dan kom je hem wel tegen. wiki.aalto.fi. En ja, daar staat ook een filmpje ergens en zo. Dus nou, dan demonstreren ze keurig hoe dat eruit moet komen te zien. Als een echte, ja, een soort CCD-camera effect. Maar dan met een spectrometer met meerdere bereiken. Kidoki, eventjes dan naar Frans en ik zeg het.
Ja, Nico, alles weer prima overgekomen. En tjongejonge, weer CubeSats erbij, hè. Het zet me aan het denken, hè. Als je een CubeSat maakt, is zo klein. Ja, moderne elektronica is ook klein, dus wat je zelf wil, dat kan erin. Het is ook goedkoper, hè. Hoe kleiner, hoe goedkoper natuurlijk, om het ook in de lucht te krijgen. In de ruimte zelfs. Maar er zal een optimum zijn, hè. Als je nou zeker een professionele hoek wat grotere satellieten hebt, dan kan er meer in. Je kan meer... ja, hoe heet dat, extra elektronica erin bouwen, een beetje backup systemen, noem maar op. Is daar al aan gerekend wat nou eigenlijk de optimum grootte is op dit moment met de huidige stand der zaken? Is er iets van bekend, Nico? Ga je gang.
Ja, nee, niet in die vorm. Ja, dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van wat je wil. Als je echt een ruimtetelescoop bijvoorbeeld wil lanceren, ja, dan kun je niks met een CubeSat, dat is duidelijk, hè, want dan heb je gewoon een groot ding nodig. Kan niet anders. Zo'n Hubble-telescoop, ja, dat is nog eenmaal groot. Klaar, dat houdt gewoon op. Maar voor andere toepassingen kun je natuurlijk wel voorstellen dat het allemaal best veel kleiner kan tegenwoordig, inderdaad. Hè, met al die elektronica die steeds maar kleiner wordt. En, nou, desnoods ga je dan redeneren van, oké, dan neem je een dubbele CubeSat of een drievoudige. Zoals die Aalto, dat is ook een drievoudige trouwens. Dus dan kun je nog een beetje schipperen, zeg maar. Maar als het dan nog niet genoeg is, dan kun je desnoods zeggen, dan verdelen we het over meerdere satellieten. Dat begint ook al een beetje mode te worden. Dus met een zwerm van satellieten gaan werken die je dan bij elkaar in de buurt laat hangen. En die dan als een soort netwerkje met elkaar toch één grote satelliet vormen. Dat is ook een nieuwe truc die ze gaan bezitten. Maar dan kun je met een aantal kleine satellieten hetzelfde effect hebben als met één hele grote. Maar wel veel goedkoper en veel makkelijker te lanceren. Dat is de hele truc.
Ja, multisat, hè? Ja. Dat is ook een mooie. Oké, nee, verder geen vragen. Ja, geen opmerkingen. Ik heb een zonneplan, hè. Grote zonneplekken midden voor. Ze draaien intussen alweer weg. Maar voor de rest niks spectaculairs, geloof ik. P0DLO van P1RG.
Van P1RG. Ja, nou met die lanceringen, dat gaat nog wel flink veranderen, want ook de professionals beginnen steeds meer te snappen dat CubeSats interessant zijn. En dat is voor ons weer minder leuk, want die gaan dus ook alle mogelijke lanceeropties opeten, zeg maar. Daar komen wij er moeilijker tussen. Oké, ja, wat betreft de zon inderdaad van de week, die grote M3.2 flare, de 19e, die heeft een flinke klap veroorzaakt. En die is recht op onze, nou niet helemaal recht, maar wel redelijk netjes onze kant op gekomen. En die is dus vanmorgen om 12 over 7 hier gearriveerd. En dat zou een hele dikke magnetische storm hebben moeten opleveren. Ik heb ook een hoop mensen zitten waarschuwen daarvoor, maar uiteindelijk viel het een beetje tegen. Hij is, even kijken wat nu de status is. Ja, nee, hij wil nog niet helemaal. Er is nu wel een magnetische storm aan de gang trouwens op dit moment. Ja, dus is het aardig op het lopen de laatste paar uur. Dat werd ook verwacht in de avond pas. Eigenlijk zou het gisteravond laat al hebben moeten beginnen. Het was veel later, het begon pas vanmorgen. En de hele dag heeft het een beetje aangestrukkeld. Maar nu is het echt op gang gekomen. Dus ik denk wel dat het op dit moment aurora is. En de zonnewind die gaat ook ja, niet echt tekeer. Het valt tegen. Het is niet zo'n zwaar effect. Maar het is eigenlijk voor het eerst sinds een paar maanden zelfs. Dat we weer eens een keer effecten hebben dat er iets onze kant op komt. En er waren zelfs eigenlijk drie Siamese die nu... rond deze tijd ging arriveren, ook van een eerdere filament eruption op de 18e. Maar ja, voorlopig zal dit wel weer de laatste zijn, want het zakt weer in. Maar goed, we hebben in ieder geval weer iets RxC-delen.
De zon, hè, zo'n magnetische cirkel op die vlek toen hij nog wat links zat. Oké, we houden het een beetje in de gaten ook, leuk. Bedankt Nico en tot de volgende keer bij 1 RxC.
Dan even nog een andere NLZ-DLO.
Ja Nico, ik was al meteen op zoek naar die RS-39. Ik heb hem dus gevonden en ik probeerde altijd te kijken wat de Kepler's wel waren, maar ik ben het van de week nog. Ik zal er wel even naar gaan luisteren en kijken wat dat is. Maar ik begrijp dat het een telescopie is. Ik heb het ook nog op het telescopie, hoe ze dit in de vorm af te zien. Dat is een telescopie van Kutlijn RS-39. Ik
Ja, nou de baan is natuurlijk heel erg veel aan het lijken op die van de Space Station. Hè? Hij zit in dezelfde baanhelling, dus 51,6 graden, daar kun je sowieso vanuit gaan. Alleen zit hij wat hoger en dus beweegt hij wat langzamer. En dus zal hij al heel gauw achter de Space Station aan gaan lopen en steeds verder ervan afgaan. Maar in eerste instantie zal het niet veel schelen. Dus zodra die progress losgekoppeld is en naar die hogere baan gaat, dan zit hij nog redelijk in de buurt van waar de Space Station ook nu zit. In dezelfde richting, hetzelfde baanvlak. Alleen wat hoger. En van geleidelijk gaat hij dus achter de Space Station aanlopen. Maar de baanbranders zijn nu natuurlijk niet bekend. Die worden pas gemeten als hij gelanceerd is op de 25. En dan zul je ze gauw genoeg zien verschijnen. Maar voorlopig als je uitgaat van de Space Station en dan al gauw 5 à 10 minuten later of zo gaat luisteren, dan zul je hem wel kunnen vinden. Meestal gaat de Blink ook op 2 meter of zo, maar dat is natuurlijk elke keer anders. Daar wordt een speciale frequentie voor afgesproken die dan verder niemand weet. Hè. Want anders krijg je alleen maar problemen. Dat er, zoals onlangs gebeurde, weer mensen de Blink mee gaan zitten rommelen. Want ja, ze kunnen natuurlijk toch horen. Als ze even ronddraaien, dan horen ze natuurlijk. Maar dat is niet de bedoeling. Hè. Je wil juist die Blink schoon hebben en daarom spreek je met hun een frequentie af die zij alleen weten. En ja, die zit meestal dan ook gewoon ergens op een normale frequentie. Hè. Meestal ook gewoon in de 2 meter band. De downlink is gewoon inderdaad op 800 normale wijze. Dat is niks bijzonders.
Kijken of ik verbinding kan maken, maar dan ga ik ook langzaamaan daarna richting bed. Het is wel mooi dat de ORA in het weekend valt. Dat zien dat we er meerdere amateurs mee kunnen doen met de verbindingen. PA 0 DLO de ronde, papa, over 3 kilo Charlie.
Ja, wie weet. Kijk eens rond, hè. SSB, CW-band en zo, en dan richting Noord, nou ja, voor zover je kunt richten. En dan moet je maar eens kijken of je wat kunt werken. Oké, dan nog iemand anders voor we stoppen, PA 0 DLO? Nee, dat was het dan weer kennelijk voor deze week. En dan zien we volgende week weer verder. PA 0 DLO, Delta Lima Oscar. Dan. En het Frans weer erop, en ik zie erop.
Jazeker, Nico, ga je gang.
Ja, ik was nog vergeten op te geven, maar 3 februari, daar gaat het even druk worden richting het noorden.
Ja, dat kan je wel zeggen. Ik zie zo